frappant eigenlijk dat we maar zo'n kort stukje tekst hebben. Ik denk dat ik dat wel snap. Toen deze catechismus werd geschreven, werd er natuurlijk al aan gedacht dat eruit gepreekt zou moeten worden. En de schrijvers overlegden bij elkander dat die ingewikkelde stukken, die ook hele grote lappen tekst omvatten, ja, dat is toch een hele kluif voor zo'n dominee. Daar gaat hij wat sneller overheen. Maar dit, uw wil geschieden, dan kan hij een hele preek over volmaken. Nou, wij doen het al bijna 3 jaar zo dat we daar halve preken over volmaken. Want wij hebben 2 zondagen voor ons. We beginnen te lezen zondag 49, vraag 124. Wat is de derde bede? En u weet, dat is de derde bede van het, wat we noemen, het Onze Vader. Antwoord, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Dat wil zeggen, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil prijsgeven en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzamen. Opdat aldus ieder zijn opdracht en roeping even gewillig en getrouw mag vervullen als de engelen in de hemel. Zondag 50, vraag 125. Wat is de vierde bede? Antwoord, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen, wil in alle behoeften van ons lichaam voorzien, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige bron van alle goeds zijt. En dat nog onze zorg en moeite, nog uw gaven ons ten goede komen zonder uw zegen. En dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden en op u alleen stellen. Nou, inderdaad, daar zitten 2 dikke preken in. Even nog voor het overzicht. Het Onze Vader bestaat uit 6 beden. Plus een naschrift. Dat waarschijnlijk later in de Bijbelhandschrift is toegevoegd. Rooms-katholieken bidden dat ook nooit. En protestanten altijd. Enig verschil moet er beslot zijn. De eerste drie beden... gaan over wat ik zou willen noemen Gods behoeften. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat is dat contrast met de laatste 3, die gaan over onze behoeften. En behoeften van God, dat is dan tussen aanhalingstekens, laten we zeggen, de verlangens van God. Dat wat hij graag van ons wil horen. Welke gebeden wil hij horen? Hij luistert naar de gebeden die we opzenden voor onszelf, dat mag. Maar die komen hier pas als nummer 3, 4, 5 en 6 aan bod. Ik voel me heerlijk bemoedigd door Filippenzen 4, vers 7. Dat wij al onze, of dat is vers 6, al onze verlangens bij God bekend mogen maken. Dus daar hoef je je nooit in ontmoedigd te voelen. Als je maar wel God geeft wat hem toekomt. En daarom gaan die eerste 3 beden eerst over zijn belangen. Misschien is dat ook een goed woord. Gods belangen. Dat zijn naam geheiligd wordt. Dat zijn koninkrijk komen en dat zijn wil geschieden. Zoals dat in de hemel gebeurt. En de catechismus legt uit. Daar zijn al die engelen die altijd gehoorzaam zijn aan Gods wil. We hebben het hier nou maar niet over de val van de engelen. Want daar vertelt de Bijbel sowieso maar heel erg weinig over. We nemen het algemene principe. In Gods hemel is het vanzelfsprekend dat daar zijn wil volbracht wordt. Maar op aarde is dat helaas niet vanzelfsprekend. We hebben ook gezien de vorige maal dat er een overeenkomst is tussen die eerste 3 beden in dit opzicht. Je kunt ze toepassen op de toekomst. Want eens zullen ze alle 3 volmaakt in vervulling gaan. Maar je kunt ze ook toepassen op het heden. En dat ligt eigenlijk meer voor de hand. En dan is er nog weer 2 mogelijkheden. Je kunt ze toepassen zodanig dat het een heel algemeen vrijblijvend verzoek is. Uw wil geschieden, laat uw wil in deze wereld worden gedaan. Maar dat kan dan nog wel erg vrijblijvend zijn naar jezelf toe. Daarom heb ik de vorige maal al gezegd. Voor mij ligt de grote nadruk erop dat de bidder zegt, Heere God, hier ben ik. Ik snap wel, Heere God, dat als ik vraag dat de hele wereld uw wil zal doen, dat dat nog lang niet zal gebeuren. En het is ook niet redelijk om te verwachten dat u dat gebed zomaar verhoort. Maar laat dan in elk geval door mij heen uw wil worden gedaan. Dit is een gebed dat niet alleen maar over God gaat. Het is een gebed dat ook over ons gaat. Heer, hier ben ik. Laat uw wil door mij heen mogen gebeuren. Nou weet u, die oude theologen, die maakten een mooi onderscheid tussen de wederstandelijke en de onwederstandelijke wil van God. Ik zal het iets moderner in Nederland zeggen. De wil van God die weerstaan kan worden. En de wil van God die niet weerstaan kan worden. En dat is een heel bruikbaar onderscheid. Als het gaat om de eeuwige raad van God, is er geen macht ter wereld die de vervulling daarvan kan tegenhouden. Daar hoef je ook helemaal niet over te bidden. Daar kun je helemaal zeker van zijn. Wat de duivel ook mogen ondernemen en de trawanten van Satan om de vervolvoering van die raadsbesluiten tegen te houden, dat zal ze niet lukken. En ik denk ook niet dat, hoewel je dat zou kunnen denken, Heere God, laat uw wil geschieden in die zin dat al uw raadsbesluiten uiteindelijk vervuld worden. Maar ik denk niet dat dat het eerste is waar de Heer Jezus hier aan denkt. Want dat komt heus wel in orde. Maar er is ook de wederstandelijke wil van God. De wil van God die kan worden weerstaan. Een simpel voorbeeld, als 1 Timotheus 2 zegt dat God wil dat alle mensen behouden worden, dan weten wij 100% zeker, tenzij dat je een aanhanger van de alverzoeningsleer bent, dat dat niet in vervulling gaat. Niet alle mensen worden behouden. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan henzelf. Want God, van zijn kant, wil dat alle mensen behouden worden. We lezen dat ook in 2 Petrus 3. God is langmoedig over ons, omdat hij niet wil dat iemand verloren zou gaan. Dat is heel belangrijk. Het is niet Gods wil dat iemand verloren gaat. Dat het toch gebeurt, dat komt doordat hij mensen hun eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven. En als mensen die verantwoordelijkheid misbruiken en hun kop in de wind gooien, dan worden ze niet behouden. Maar ook als gelovig mens kan ik mij verzetten tegen de wil van God en mijn eigen ding doen. Er wordt hier verderop in het antwoord van de catechismus gesproken over roeping. Laat aldus ieder zijn opdracht en roeping even gewillig, mooie woordspeling, en getrouw vervullen. En dat is heel belangrijk. Ik zeg het heel vaak tegen jonge mensen, dat ze niet jong genoeg op zoek kunnen gaan naar de roeping van God over hun leven. Als ze eenmaal de Heer Jezus mogen kennen als hun persoonlijke verlosser en God als hun vader, dan is de volgende vraag: hoe komen zij het leven door? Als wat voor soort mensen? En daarbij is het van enorme betekenis dat je gaat onderkennen wat Gods roeping is voor je leven. Dat is niet zodanig dat je dat op een bepaald moment te horen krijgt en dat is het dan voor de rest van je leven. Daar kunnen veranderingen optreden. Ik hoop dat ik nog jong genoeg ben om voor verrassingen te komen te staan als de Heere God mij nog weer nieuwe taken en opdrachten zou geven. Wat dat betreft moet je ook nooit, dank u wel, moet je ook nooit te vroeg aan je memoires beginnen. Ik heb het alles gedaan, maar die laatste 10 jaar die kan je niet eens goed beoordelen. Want elke keer zit daar beweging in. Je hebt een zekere afstand van de tijd nodig om te zien wat er in die jaren nou eigenlijk gebeurd is. Dus je weet dat nooit voor je hele leven. Maar er zijn een aantal dingen die ik wel weet. Dat mijn bediening op het terrein van de schriftuitleg zit, dat is zo klaar als een klontje. Dat was al heel vroeg duidelijk. En dat is ook nooit veranderd. Maar wat voor de rest, als ik terugkijk op mijn leven, dan zeg ik, hoe wonderbaarlijk zijn het dingen verlopen. Ik had dat nooit kunnen dromen toen ik in de 20 was. En dat is ook weer mooi. Dus ik wist toen niet precies hoe het plan, de details van het plan eruit zagen. Maar ik was wel een jongeman die heel bewust de wil van de Heer wilde doen. Dat is niet altijd gelukt. Maar dat was wel heel het verlangen van mijn hart. En zo ben ik stap voor stap gegaan in de weg die de Heer me wees. Met vallen en opstaan, dat zeg ik er heel eerlijk bij. Maar en toch als ik terugkijk, te zeggen wat goed, toen en toen moest ik een bepaalde beslissing nemen. En de Heer heeft me daar de kracht voor gegeven. Uw wil geschieden. Niet alleen maar in Amerika of in Rusland of in Turkije. Zelfs niet alleen maar bij de verkiezingen die hier volgende week plaatsvinden. Eigenlijk ook wel hoor, als u daarvoor bidden wilt. Eigenlijk best mooi. Ik bid eigenlijk al wel een aantal dagen dat we een goede regering krijgen. Dus niet dat mijn partij nou zo geweldig zal winnen, maar dat we een goede regering krijgen die goed is voor dit land. Dus dat mag je wel vragen. Maar het allerbelangrijkste van dit gebed is, Heere God, hier ben ik. Wat is uw wil voor mijn leven? En dat is een wederstandelijke wil. Ik kan die wil weerstaan doordat ik niet mijn roeping volg. En andere dingen doe die ik niet had moeten doen. Waar de Heere God mij niet voor geroepen heeft. Dus zo legt de catechismus het uit. Geef dat wij en alle mensen, maar ik zou dus liefst dan nog lezen zonder dit uit te sluiten. Ik geef dat ik mijn eigen wil prijsgeef en uw wil die alleen goed is zonder enig tegenspreken gehoorzaam. Nou is dat prijsgeven wel erg drastisch. In mijn jeugd hoor u nog wel eens, ik hoop dat het nooit meer door iemand gezegd wordt, dat in het jonge kind de wil gebroken moet worden. Dat is een verschrikkelijke uitspraak. Wat hou je dan over als een wil van iemand gebroken is? Dan hou je een robot over. En sommige ouders hebben het ook voor elkaar gekregen om kinderen op te voeden die inderdaad als robotten exact wandelen zonder zelf te hoeven nadenken in het spoor van hun ouders. Nee, de wil moet niet gebroken worden. Die wil moet versterkt worden, zou ik eerder zeggen. Maar die wil moet gebogen, niet gebroken, maar gebogen worden onder de wil van God. En dat doe je niet met de knoet, maar dat doe je door liefelijk onderwijs. Waarbij het belang niet alleen van God, maar van het kind zelf voorop staat. Want hoe meer het zich leert buigen onder de wil van God, des te rijker zal de zegen zijn die daaruit voortvloeit. Dus je eigen wil prijsgeven, laat ik het liever zo zeggen, je eigen wil buigen onder de wil van God. Luister, het is niet voor niets dat grote, sterke politici mensen zijn met een zeer krachtige wil. En dat is precies hetzelfde voor geestelijke leiders. Besluiteloze mensen met een zwakke wil, dat zijn slechte leiders. Die zijn besluiteloos, weten niet wat ze willen. Ze willen misschien ook helemaal niks. Mensen met een sterke wil heb je nodig om duidelijk leiding te geven. Ik vind een heel mooi voorbeeld, zomaar uit van Apollos in 1 Korinthe 16. Waar Paulus hem dringend vraagt dit of dit te doen. En dan staat er, maar het was volstrekt zijn wil niet. En Paulus verwerpt dat niet. Paulus heeft daar geen kritiek op. Paulus zegt, dat is niet goed. Wat ik denk dat Paulus bedoelt is, Apollos heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor de Heer. En ook al ben ik een apostel en hij is dat niet, dan kan ik hem nog niet commanderen wat hij moet doen. En dat is ook altijd heel belangrijk geweest. Er zijn ook mensen geweest die mijn leven hebben willen sturen naar hun eigen ideeën. En daar was ik ook wel een tijd lang gevoelig voor, maar uiteindelijk loopt dat op niks uit. Dus er is niks mis mee als je een sterke wil hebt. Apollos had zo'n sterke wil en die zei tegen Paulus, sorry, maar dat doen we zo niet. Zo doen we dat. En dat is zijn verantwoordelijkheid tegenover de Heer. En Paulus moest dat accepteren. Hij dwong hem niet. Hij zei niet, ik ben apostel, je moet naar mij luisteren. Dat leidt tot niets. Dat kun je niet doen met je kinderen. Dat kun je niet doen met je gemeenteleden. En nu vandaag zeker leven we in een tijd waar het veel belangrijker is geworden, gelukkig maar, om mensen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. De dominee vertelt niet meer vanaf de preekstoel, tenminste dat hoop ik van harte, overmorgen wat de mensen woensdag moeten stemmen. Dat moeten die mensen zelf uitmaken. Ik zeg erbij, voor het aangezicht van God als ze gelovig zijn. Dat wel, maar niet voor het aangezicht van de dominee. Dus je eigen wil prijsgeven? Prima als je een sterke wil hebt. Als je maar die wil hebt leren buigen onder de wil van God. Zonder enig tegenspreken. Ja, ook dat is mooi. Maar ik vind het heerlijk dat de Bijbel vol mensen is die wel tegenspraken. Ik heb u wel eens verteld dat ik ooit een mooi boek heb gelezen. Arguing with God, a Jewish Tradition. Redeneren met God, een Joodse traditie. Dat was ook door een Jood geschreven. Ik denk dat wij wel eens te gelaten en te... daarin... dingen over ons heen laten komen, terwijl de Bijbel vol is van mensen die tegen God protesteren. Ze zeggen, Heere God, dat kunt u niet doen. Dat kunt u niet maken. Zoals Abraham dat doet in Genesis 18 tegen de Heer God. Je kunt toch niet hele stad omkeren terwijl misschien daar 50 rechtvaardigen wonen. En Mozes protesteert bij de Heer God. Dat kunt u toch niet doen. Een heel volk ombrengen. Terwijl notabene u zelf beloofd hebt dat u ze in het land zou brengen. En wat zullen de volkeren wel niet zeggen als u dat doet? Nou, het hele boek Job is vol van een man die protesteert tegen de Heer God. En Jeremia heeft het gedaan. En Elia heeft het gedaan. Vandaar die traditie. Dus zonder tegenspreken, wij zijn geen robot. En ik weet zeker dat de catechismus dat ook niet bedoelt. Wij zijn geen robotten. We mogen ons soms best verbazen over de wil van God in ons leven. En we hoeven daar ook niet altijd bij voorbaat gelukkig mee te zijn. We kunnen het daar soms best knap moeilijk mee hebben. Moest dat nou zo gaan, Heere God? Dat had ik nou niet gedacht. Ik had gedacht dat mijn leven anders zou verlopen. Maar dan ook, zoals de Heer Jezus dat zegt in Gethsemane, uw wil geschieden. Het is niet helemaal hetzelfde als het uw wil geschieden hier. En zeker niet hetzelfde als wat de catechismus zegt. Want je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus heeft daar wel degelijk tegen gesproken. Hij vertelt daar aan de Heer God uitdrukkelijk wat hij zelf graag zou willen. Namelijk dat deze drinkbeker aan hem voorbij zou gaan. Dat mag. Als je maar net als hij dat deed, er achteraan kunt zeggen, maar uiteindelijk moet uw wil de doorslag geven, niet mijn wil. Mijn wil, uw wil geschieden is niet, we hebben dat destijds ook bij zondag 10 besproken, weet u nog wel, waar alle nare en alle goede dingen van het leven uit Gods goede vaderland ons tegemoet komen. En dan heb je een beetje diezelfde spanning. Want de vraag is maar of al die slechte dingen allemaal inderdaad van Gods goede vaderland komen. Of ook dat ze van de duivel komen. Of dat we ze zelf gedaan hebben. Of dat we elkaar dat aandoen. Je kunt alleen maar zeggen met Augustinus, het is ook niet buiten God omgegaan. Hij heeft het wel toegelaten. Maar daar liggen heel veel moeilijke vragen. Dus als je als gelovige toch wel eens tegenspreekt, dat is heel begrijpelijk. Je zou misschien wel geen mens zijn als je dat niet deed. Dan zou je inderdaad een robot zijn die van boven geprogrammeerd wordt. Als uiteindelijk dat woord er maar uitkomt zoals bij de Heer Jezus uw wil geschieden. Dus ik zou zeggen, ook al spreek je wel eens tegen, als je dan toch uiteindelijk maar begrijpt dat God beter weet wat goed voor jou is dan dat je dat zelf weet. Ga op zoek naar de roeping die op je leven ligt. En of dat altijd dezelfde roeping blijft je hele leven lang, dat weten we niet, dat hoeft ook helemaal niet. Maar je moet het in ieder geval weten voor nu. Dat staat zo treffend in Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voet. Dat wil zeggen, uw woord geeft licht genoeg om één stap te kunnen zetten. Terwijl wij graag zouden willen weten, ja, maar hoe zal het nou over 10 jaar eruit zien? Als ik nou hieraan ga beginnen, ik ga naar dat zendingsveld, of ik ga dit vrijwilligershulpwerkstuk doen, of ik ga zus, of ik ga zo, waar zal dat toe leiden? Ja, sorry, daar geeft de Heer geen antwoord op. Hij geeft licht om een stap te zetten met je voet. En dat heeft alles te maken met dat belangrijke woord dat we hier vinden met vertrouwen. Het vertrouwen om die ene stap te zetten. En dan pas krijg je licht voor die volgende stap. En je krijgt niet de hele route bij voorbaat al uitgewerkt voor je. Dat zouden we wel makkelijk vinden, want dan zou het veel gemakkelijker zijn misschien als we wisten dat uiteindelijk alles goed komt om in de weg van de Heer te gaan. En nu komt het echt op ons vertrouwen aan. Vertrouw je hem. Dat is een van de moeilijkste onderwerpen. Geloof en trouw is het Grieks hetzelfde woord. In het Hebreeuws ligt het ook heel dicht bij elkaar. Geloof is een vorm van vertrouwen. Het zaligmakend geloof is geloof voor de eeuwigheid. Je vertrouwt God je eeuwige bestemming toe. Maar veel moeilijker misschien nog wel is dat geloof van elke dag. Het vertrouwen, God weet wat goed is. En de psalmen zijn daar vol van. Van dat geloofsvertrouwen jegens de Heere God. Waarbij, we komen daar bij de volgende ook nog weer. Want aan het eind van vraag 125 staat dat we daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden. Maar hier ook al aan het eind van vraag 124, dat we onze roeping getrouw vervullen. Gaan in de weg die de God voor ons uitwijst. Dus het gaat er niet alleen maar om dat we zijn wil leren. Dat, ja, laat ik het zo zeggen, dat vind je natuurlijk ook meermalen. Aan het eind van de Hebreeënbrief is dat de bede van de schrijver. Dat we in die wil van God zullen leren wandelen. Het is de bede van Paulus als hij Romeinen 1 tot 11... als het ware het hele plan van God ontvouwd heeft. Dat betreft de rechtvaardiging uit het geloof en het genade. En het leren leven uit die genade. Dan, dat is als het ware het leerstellig onderwijs. En dan in hoofdstuk 12 komt de toepassing. Dat zie je, dat woordje dan. Ik vermaan u dan, broeders, dat wil zeggen in het licht van al het onderwijs dat ik nu gegeven heb. Dat u, en dan komt die tekst die jij straks al citeerde. Dat je niet alleen maar je lichaam stelt tot een levende offerande, maar dat je gaat beproeven wat de goede, de welbehagelijke wil van God is. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het gaat erom dat je de wil van God over jouw leven leert kennen. En dat vind je ook in de Kolossenbrief. We hebben het hetzelfde eigenlijk. In Kolossen 3, daar is ook weer, ik vermaan u dan. Waar u dan met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Maar ik denk nu vooral aan Kolossen 1, waar de apostel bidt voor de Kolossenzen, de gelovigen in Kolossen, dat ze vervuld mogen worden tot de hele wil van God. En hier ligt een heerlijk spanningsveld. Je hebt ouders die hebben uitermate gewillige kinderen. Dat is mooi, maar ik denk dan wel bij mezelf, het zullen ook nooit leiders zijn. Het zijn zeer gewillige kinderen, het zullen ze hun hele leven blijven. Ze lopen ook een risico. Ze kunnen heel gemakkelijk ten prooi vallen aan mensen die ze heel gewillig navolgen, maar waar het helemaal niet goed gaat. Andere ouders hebben kinderen met een hele sterke wil. Daar hebben ze soms knap last mee. En ik denk altijd bij mezelf, is niet erg. Als ze daar maar goed doorheen komen, dat ligt natuurlijk ook sterk aan die ouders, maar als ze er goed doorheen komen, dan gaat de Heere God dat gebruiken, die wil van die kinderen, in zijn dienst. Wees maar blij dat ze er een kopje op zit. Misschien was Apollos ook wel een lastig mannetje, want hij had een sterke wil. Maar toen hij eenmaal door de Heere God gevangen was in de netten van zijn genade, toen door die krachtige wil van de apostel heeft hij heel veel mooi van Apollos heeft hij mooi werk kunnen doen. En in feite geldt dat ook voor Paulus en wie niet. Voor alle grote leidsmannen waren mannen met een krachtige, sterke wil. Als je maar leert buigen onder de wil van God. Wat is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Letterlijk staat er het brood dat voor vandaag toereikend is. Wij kunnen dat thuis niet bidden, want in onze vrieskist ligt genoeg brood voor een hele week. Zo zit ons leven nu eenmaal in elkaar. Wij hebben moeite mee om dit letterlijk zo te bidden. Dat betekent ook niet, Heere God, laat elke dag de bakker langskomen. Wat de kern natuurlijk hiervan is, is leer ons voor vandaag op u te vertrouwen. Denk maar weer aan die lamp die licht geeft voor één stap. Leer ons voor vandaag op u te vertrouwen, want het is zoals de Heer Jezus heeft gezegd, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus voor vandaag roep je de Heere God aan om te voorzien in al je behoeften en morgen is weer een nieuwe dag. Want deze vierde bede, ja, de catechismus legt dat ook al zo uit, wil in alle behoeften van ons lichaam voorzien. Het is natuurlijk een voorbeeld. Eigenlijk is dat net als bij de 10 geboden. De rabbijnen zeiden al, elk van die 10 geboden is eigenlijk een categorie. Gij zult geen overspel plegen, dat gaat eigenlijk over alle ongeoorloofde seks. Dat is een heel breed, maar er wordt één voorbeeld genoemd, maar overspel is maar één voorbeeld ervan. Gij zult niet stelen, gaat over alle manieren waarop je wederrechtelijk je dingen toe-eigent die niet van jou zijn. En dat geldt voor alle 10 geboden. En zo is het hier eigenlijk ook. Geef ons heden ons dagelijks brood, precies zoals de catechismus het uitlegt. Heere God, voorzie ook in de gewone behoeften van ons lichaam. In de alledaagse dingen die we nodig hebben. Eten en drinken. Het is een heel sober gebed. Paulus schrijft ook aan Timotheus. Als we eten en drinken hebben, een onderdak, een dak boven je hoofd, kleren aan je lijf, dan is het eigenlijk genoeg. Dit is voor ons westerlingen vreselijk moeilijk om over te preken. Ik heb gelukkig gelegenheid gehad om wat rond te kijken in de wereld. En dus ook in heel arme huisjes te wezen van gelovigen. In Azië, in Amerika, in Afrika bedoel ik, in Zuid-Amerika, Suriname en andere landen. Op bezoek zijn bij gelovigen die het zo onnoemelijk veel minder hebben. Ook bij gelovigen achter het ijzeren gordijn toen dat nog bestond, die zeiden, dat heb ik letterlijk zo gehoord, wij bidden ook voor jullie. Want de welvaart, het materialisme, betekent voor jullie een geweldige verzoeking die wij niet hebben. We hebben andere verzoekingen, maar die niet. Het is heel moeilijk om ons te verplaatsen in zo'n woord van Paulus. Als wij eten en drinken hebben, kleding en dak boven je hoofd, dan zou je eigenlijk tevreden daarmee moeten zijn. En dat kost ons heel veel moeite. Ik herinner me ooit een theologieprofessor, een collega in Zuid-Afrika, die zei, ik ben ontzettend dankbaar voor mijn auto, voor mijn computer, en hij noemde nog een technisch apparaat. Om te plagen, zei ik tegen hem, en je vrouw dan? Toen werd hij eventjes helemaal verlegen, maar dat was natuurlijk vanzelfsprekend. Ik zou je vertellen, ik ben ook heel erg blij met mijn auto. Hoe moet ik anders hier komen? Met de trekschuit zeker. En zelfs dat is een technisch hulpmiddel. Ik ben ontzettend blij met mijn computer. Ik kan nu 2 maal zo snel een boek schrijven als toen ik nog mijn oude Remington had. En ik hoef helemaal niet meer zoveel boeken te hebben. Ik kan het allemaal opzoeken op de computer. Wat heerlijk. Een paar dagen werkte mijn e-mail niet goed. Dan voel je je dood ongelukkig. En ik zei het vandaag door de telefoon tegen iemand. Paulus had al die ellende niet. Wat die broeder zei, die had een ontzettende hoop ellende die je beslist niet wil hebben. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Wij zijn nu eenmaal zo gevormd. Wij kunnen helemaal niet zonder al die dingen. Wij zouden ook doodongelukkig worden. We redden dat niet. Ik herinner me nog een hele steenrijke broeder in de landen. Ik zei, waarom word je geen voorzitter van de EO? Dat is al heel veel jaren geleden en dat leek me echt een post voor hem. Hij zegt, dan zou ik 3 stappen terug moeten doen naar mijn welvaartsniveau. En dat breng ik niet meer op. Hij was er heel eerlijk in. Hij woont ook in een kast van een huis. Je kon makkelijk kerk houden in zijn huiskamer, werkelijk waar. Hoor. 150 mensen gingen daar gemakkelijk in, volgens mij. Maar dat kan ik me voorstellen. In feite gaat het met ons allemaal zo. De ene zit wat hoger dan bij de ander, maar als je eraan gewend bent, dit is een moeilijk gebed. We willen alle behoeften van ons lichaam voorzien. Daar hoort ook ziekte bij en al de ellende die daarmee verbonden is. Ik vraag het soms wel eens aan studenten, notabene op hun leeftijd. Wie zou er vandaag niet meer geleefd hebben als jullie niet de moderne geneeskunde ter beschikking hadden? Dan zijn er al van de studenten al een paar handen die omhoog gaan. Maar als ik het hier vanavond zou vragen, gaan er nog veel meer handen omhoog. En als ik denk aan mijn eigen hartinfarct, ook al was dat niet zo'n grote, van 4 jaar geleden, dan weet ik ook niet of ik er nog zou zijn. Ik zou in ieder geval een kastplantje geworden zijn. Je kan niet meer verroeren of je krijgt weer angina pectoris. En met zo'n simpel hulpmiddeltje. Dat was trouwens met die mail van mij trouwens ook een heel simpel hulpmiddeltje. Maar zoals met lichaam ook. Het dotter is pas in 1985 ingevoerd. Dat betekent wel dat ons vertrouwen op de Heere God een stuk minder is geworden. De albassewaard waar mijn vaders voorgeslacht vandaan kwam was zeer vroom. Ze moesten wel, want 3 keer per eeuw stroomde die hele waard onder. Ze voelden zich als hele nietige mensjes tegenover dat grote opperwezen. En ze vroegen zich af wat ze weer voor verschrikkelijks gedaan hadden als de waard onderstroomde. Nu zal de waard nooit meer onderstromen. Ja, of het moet al heel gek gaan. Maar in feite is dat nauwelijks nog denkbaar. Zeker niet na de watersnood van 1953. Is het volk daarmee vromer geworden? Helemaal niet. Die vroomheid is een stuk achteruit gegaan. Of je dat nou zo 1, 2, 3 naast elkaar kan leggen, maar u begrijpt het wel. We hebben God gewoon heel veel minder nodig. Wij kunnen het zelf wel. We hebben brood. Als we ergens zeker van zijn, dan is het van het brood dat we in ons huis hebben. En dus waar deze vraag naartoe gaat van dat vertrouwen, dat is voor ons gewoon moeilijk. In Jesaja 33, vers 16 lezen wij, uw brood en uw water zullen gewis zijn. Is dat zo? Er zijn mensen genoeg die het heel moeilijk hebben om elke dag zelfs schoon water te krijgen. En ook lang niet zeker zijn van hun brood. Maar God zorgt voor zijn kinderen. De Heer Jezus zegt zo mooi in Lucas 22 tegen zijn discipelen, al die tijd dat jullie bij me waren, heeft jullie aan iets ontbroken? Heeft jullie aan iets ontbroken? Niets. En als ik terugkijk op mijn leven, dan zeg ik niets. Maar mijn grootouders, die heel hard hebben moeten sappelen en die het zo ontzettend veel minder hadden, Die zouden precies hetzelfde gezegd hebben. Het heeft ons aan niets ontbroken. Dat vind ik belangrijk. Of je nou welvarend bent, dat zijn we zeker de zin allemaal. Of je nou welvarend bent of niet. Die tevredenheid over wat de Heere God je geeft. Of het nou weinig is of veel. Dat is een groot goed. Tevreden mensen. Mensen die gelukkig zijn met wat God ze heeft beschikt. En die ook gelukkig en vol vrede blijven als het dus wat minder is. En daarom vind ik het ook mooi om toch elke dag te danken voor je eten. U weet, er is verschil over. Evangelische bidden alleen voor het eten. En de reformatorische die bidden voor en bidden na het eten. Eigenlijk is het enige wat we in de Bijbel kunnen vinden, is dat bidden na het eten. Want wat de Bijbel vraagt nergens van ons dat we moeten bidden voor ons eten. De Bijbel zegt wel, je moet danken voor het eten dat je genoten hebt. Dat was al zo onder de Torah. Maar die dankbaarheid is belangrijk. Het is een rare gewoonte die wij ontwikkeld hebben om te vragen of de Heere God onze voedsel wil zegenen. Heere, zegen deze spijzen. Dat doet de Jood niet. De Jood begint ook met het woord zegen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Geprezen, gezegend bent u, Heer onze God, koning van het heelal, die het brood hebt doen voortkomen uit de aarde. Dat is een enorm verschil met Heere zegen deze spijzen aan. In het laatste gebedje zegt u, wilt u dit voedsel zegenen? Het Joodse gebed is, het voedsel is al lang gezegend. Maar we gaan God ervoor prijzen. Gezegend in de zin van, in het Nederlands werkt dat niet zo goed, in andere talen veel beter. Die hebben er veel minder moeite mee om te zeggen God zegenen. En in het Hebreeuws in elk geval ook niet. Baruch ata, dat woord baruch, van barach zegenen, is precies hetzelfde als wanneer God ons zegent. Maar naar God toe betekent dat geprezen. Geprezen bent u, dat u het brood uit de aarde hebt laten groeien en het ons geeft. U bent de koning van het heelal, maar u voelt zich niet te verheven, dat is echt dat gebed eigenlijk, om voor voedsel te zorgen voor uw kinderen. Psalm 104 zegt, God voedt zelfs de raven. Hij zorgt voor alle dieren. Het staat zelfs bij dat het verlangen van die dieren naar de Heere God uitgaat om door hem van het nodige voorzien te worden. Maar dat vind ik een mooie houding. Zouden wij ook moeten doen. Als de Heer Jezus de mensen verzamelt bij, u weet wel, de spijziging van de 5000. Dat waren alleen de mannen, hè? Er waren nog heel veel vrouwen bij ook. En heel veel kinderen ook bij, misschien wel 10, 15.000. Als hij bidt. Dan staat er niet dat hij vraagt om een zegen over dat eten. Dan staat, hij spreekt de broche uit. Dan zeg ik het even op zijn Oost-Europees Hebreeuws. De broche, dat is de zegenbeden. Brucha, zegt de moderne de Israëlische Jood. Hij spreekt de zegenbeden uit. Misschien wel met dezelfde woorden die ik net citeerde. Gezegend bent u, Heere God. Schepper van de wereld, koning van de heelal, dat u ons dit geeft. Dankbaarheid. En hoe rijk je ook wordt, hoe welvarend je ook wordt, laat het je nooit overkomen dat je de dankbaarheid verliest. Elke ochtend. Heere God, we zijn weer wakker geworden. En voor zover ik door heb, vrij redelijk gezond. Ik heb weer de kracht en ik heb ook weer de lust om uit mijn bed op te staan. Dat geldt niet voor alle christenen. Maar altijd dankbaar zijn. Ik herinner me van een predikant in Amerika. Die was erom beroemd dat hij elke zondagochtend uitbundig de Heere God dankte voor het weer. Nou is dat in Californië ook een stuk makkelijker dan in Holland, moet ik eerlijk bij vertellen. Maar op een dag gingen de mensen soppend van de regen naar het kerkgebouw. Het was alles één grote modderpoel en het kwam met bakken uit de hemel. En ze vroegen zich af, wat zal de dominee nu bidden? En de dominee wat, Heere God, wij danken u dat het niet elke zondag zulk rot weer is. Altijd dankbaar zijn. Maar heel serieus. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Wees dankbaar, staat er. In Colossense 3. Heel simpel, wees dankbaar. En het is goed voor elke christen. Om jezelf de maat te nemen wat betreft je dankbaarheid. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige bron van alle goeds zijt. En dat nog onze zorg of moeite, nog uw gave ons ten goede komen zonder uw zegen. En dat we ons daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden en op u alleen stellen. Nou wil ik u een mooi vers voorlezen dat u allemaal kent en dat ook in menige huiskamer hangt. Maar wil er eens eventjes met mij wat dieper over nadenken. Psalm 127. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Dat is een heel leerzaam vers. In de eerste plaats is het leerzaam, omdat het vers niet betekent dat de Heere God het huis wel voor ons bouwt. Dat moeten we zelf bouwen. Als je zegt, de Heer heeft beloofd dat ik een mooi huis krijg, dus ik ga met de arbeiders op elkaar zitten wachten tot hij dat voor mij bouwt, dan kon je wel eens van een koude kermis thuiskomen. En als je zegt, ik heb zulke mensen gekend, die weigerden om 's nachts hun huis af te sluiten, want die zeiden, de Heer kan mij bewaren en sparen, en als ik mijn huis op slot doe, dan is dat een feit, een vorm van ongeloof. Ik weet niet goed hoe het met die man is afgelopen, maar het is een foute redenering. De simpele, de algemene stelling lijkt mij deze. Wat wij naar onze verantwoordelijkheid zelf kunnen doen, dat doet God niet voor ons. Maar er is niets wat wij doen, ook de dingen die we zelf heel goed kunnen, waar iets van terecht komt zonder zijn zegen. Nou, dat zijn de twee kanten van de zaak. Wij moeten het zelf doen. En je kan niet gaan zitten wachten met je armpjes over elkaar. Dan zegt Paulus ook heel nuchter, als je niet wil werken, zul je ook niet eten. Als je met de armen over elkaar gaat zitten, omdat andere mensen voor je zult zorgen, omdat je zegt, de Heere God geeft het de vogeltjes van de hemel, dus ik hoef mijn mond maar open te houden en zal ook mijn mond vullen. Open uw mond, maar dat is een andere betekenis. Nee, je zult voor je eten moeten werken. De boer moet het land ploegen en eggen en inzaaien en hij moet oogsten. Wij moeten werken alsof het 100% van ons afhangt. En we doen het in het bewustzijn dat het 100% zijn zegen is. Dus de wakers, de wachters, moeten de stad bewaken. Dus je moet ook 's nachts die deur op slot doen. Maar de Heere God, als hij de stad niet wil bewaken, laat ik het nou zo heel grof zeggen, als de Heere God toch die stad te pakken zou willen nemen, dan lukt het hem toch wel. En zo is het ook, de bouwers bouwen het huis. Maar we bidden wel elke dag dat ze geen grove fouten maken, dat het goed gaat. En dat het weer een beetje meer werkt. Met andere woorden, mensen moeten het doen. Maar uiteindelijk aan 's Heeren zegen is het al gelegen, zoals we dat zeggen. En ik heb er een mooi voorbeeld van in de Tora. Een beroemd voorbeeld dat ik ook wel eens gebruikt heb tegenover mensen die principieel weigerden hun kinderen in te enten. Vanuit een soortgelijke redenering. Dat zou ongeloof zijn, je moet je kinderen beschermen enzovoort. Dat is een vers uit Deuteronomium 22, vers 8. Als je een huis hebt gebouwd met een plat dak, dan moet je een borstwering rondom dat dak maken. Een hek of hoe je het ook noemen wil. Want het is jouw verantwoordelijkheid dat je ervoor zorgt dat er niemand vanaf valt. Nou, dat gebruik ik dus graag tegen mensen die geen verzekering willen nemen. Ik gebruik het ook tegen mensen die hun kinderen niet willen innemen. Ik zeg, waar is het hekje om het platte dak? Dan zeg je ook niet, de Heere God kan er wel voor zorgen dat er niemand vanaf valt. Ja, dat zou hij wel kunnen. Maar hij heeft het aan onze verantwoordelijkheid toevertrouwd. En dat is een heel simpel, praktisch, en dat is een mooi voorbeeld ervoor. Een simpel en praktisch voorbeeld. We zeggen ook niet, ik vertrouw op de Heere God, dus ik ga een drukke weg oversteken met de ogen dicht. Want de Heere God kan mij bewaren. Ja, maar hij heeft je ook ogen en oren gegeven om eerst goed op te letten of het veilig is om over te steken. Dat is de fijne balans tussen verantwoordelijkheid en de zegen van de Heere God. En nogmaals, wat wij zelf kunnen, dat neemt hij ons niet uit handen. En dat zie je in allerlei fasen, dat zie je op allerlei punten in de schrift. Neem dan bijvoorbeeld de opwekking van Lazarus. Jezus had het allemaal zelf kunnen doen, maar dat doet hij niet. Hij zegt, rol die steen weg. Hij had ook kunnen zeggen, graf open u. En dan was die steen zo vanzelf weggerold. Nee, die mensen moesten zo'n steen van 2.000-3.000 kilo met heel veel moeite opzij sturen. Opzij schuiven. Wat mensen kunnen doen, neemt hij ons niet uit handen. Het enige wat ze niet konden doen was zeggen, Lazarus, kom uit. En zoals ik iemand ooit hoorde zeggen, het is maar goed dat hij zei, Lazarus, kom uit, anders was het hele kerkhof opgestaan. Zo krachtig is zijn stem. Maar dat was het enige wat ze niet konden doen. En toen hij Lazarus naar buiten kwam met al die winsels om hem heen, hoppend, want hij kon natuurlijk niet eens behoorlijk bewegen. Toen zei de Heer niet, heb je zondagse pak aan? Of je zaterdagse pak waarschijnlijk, maar dat zei hij ook niet. Hij zei, wind dat allemaal af, geef hem kleren. Alles wat mensen konden doen, moesten zij doen. Met zijn zegen, maar hij nam het ze niet uit handen. Hij deed het enige wat zij zelf niet konden. En dat is een heel belangrijk principe. Je hebt niet het recht om te zeggen, geef ons heden ons dagelijks brood, als je niet bereid bent voor je brood te werken. En als boeren niet bereid zijn om koren te zaaien en te oogsten. En als de molenaars niet bereid zijn het te malen en de bakkers niet bereid zijn het te bakken. Want het komt niet uit de hemel vallen. 40 jaar lang kwam het mannen uit de hemel vallen, maar voor de rest van de geschiedenis zullen we het zelf moeten doen. Want ze konden daar ook trouwens moeilijk akkers aanleggen in de woestijn. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, maar jij zal ervoor moeten werken. En toch als je dat brood ontvangt, dan zeg je niet, ik heb het zelf verdiend. Wat in zekere zin zo is. Maar je zegt, dank u wel Heer, dat u voor me zorgt. En dat u ons dit eten geeft. Dank u wel dat u het hebt laten groeien. Het is puur natuur. En toch zegt het Joodse gebed, Hamotzi lechem in de aretz. Hij die het brood uit de aarde doet voortkomen. Mooi, het brood. Niet het zaad, maar het brood. Alsof het kant-en-klaar uit de aarde komt. God laat het groeien. God geeft er de wasdom aan. Het is een beetje hetzelfde principe wat Paulus zegt in 1 Korinthe 3. Geloof ik dat het hoofdstuk 3 is. Ik heb gezaaid en Apollos heeft begoten. Dat is wat mensen moeten doen. God zaait het niet, mensen moeten het doen. God begiet niet, mensen moeten het doen. En dan staat er maar God gaf de wasdom. Dat kan alleen God. Dus dat is een heel belangrijk principe. Wij mogen op zijn zegen rekenen als we tenminste zelf onze verantwoordelijkheden op ons nemen. Als ik voorganger in een gemeente zou zijn, dan mag ik niet bidden dat de Heere God die gemeente zegen, als ik zelf niet bereid ben mij voor 120% daarvoor in te zetten. En dat geldt ook voor elk kerkenraadslid of oudste raadlid enzovoort. We doen het in het diepe besef, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dat het op zijn zegen aankomt, maar ook dat het op onze arbeid en onze investeringen aankomt. Maar toch, uiteindelijk, er zijn zoveel gelegenheden dat we zelf niks meer kunnen doen. Mag ik even een rare buitenplaats erbij halen? Het is ook een beetje in de genezingsbediening zo. Daar heb je aan de ene kant mensen die zeggen, ja, het is mooi om voor de zieken te bidden, maar ze zijn toch ook wel erg blij dat de dokters betalen, ik trouwens ook. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, zieke mensen hebben een dokter nodig. Dus daar moet je heel nuchter over zijn. Maar als dan de dokter het de moed heeft opgegeven, ja, dan hebben we eigenlijk ook niet veel geloof meer in die genezingsbediening. Terwijl je ook omgekeerd zou kunnen redeneren. Ik heb ooit gelezen van een arts die zich vrijgemaakt had om in de genezingsbediening te gaan, omdat hij daar meer zegen op zag dan op heel zijn artsentaak. Dat vind ik wel helemaal bijzonder. Ik ben 2 keer geloof ik zo iemand tegengekomen. En die bad eigenlijk het liefst voor mensen die uitgebonjourd waren door de medische wereld. Want hij zei, als de medici het ook kunnen doen, ja, dan is het maar betrekkelijk goed. Fijn, we bidden dat de dokter gezegend mag worden, dat het goed mag gaan. En dat, uiteindelijk zijn we toch erg dankbaar naar de dokter. Die heeft dat toch maar voor elkaar gekregen. Want toen die dokters er niet waren, dan stierven die mensen, ook al was de Heere God er toen ook. Maar als de doktoren uitgepraat zijn, als ze iemand opgegeven hebben, en er gebeurt dan een wonder, dan krijgt God daarin veel meer eer. Nou, dat is natuurlijk allebei mooi en we accepteren elke genezing, ook een gewone zogenaamde natuurlijke genezing uit Gods hand. Begrijp me alsjeblieft, God, goed. Het is altijd God die het doet. Maar als mensen uitgepraat zijn, om dan nog het vertrouwen te hebben dat God wonderen kan doen, dat is het grote vertrouwen. Dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden. Het is maar een voorbeeld, zelfs van de dokters, en op u alleen stellen. Ik herinner me dat ik s'avonds naar de genezingsdienst zou gaan. Het was een nachtdienst, want ik was s'avonds op die lezing. Dus hoe dat nou precies kwam, weet ik niet meer, want het is heel lang geleden. En er zat een meneer achterin met een rolstoel. Ik zeg, gaat u vanavond mee naar de genezingsbediening? Nee, dat zie ik niet zo. Dat was een christen. Dat zie ik niet zo zitten. Ik zei, oh, dus u wil liever in die rolstoel blijven zitten? Nee, hij had een genezer ontdekt in Amerika. Dat ging hem duizenden euro's kosten. Maar dan had hij zijn laatste hoop opgesteld. Ik zei, vanavond is het gratis. Nou nee, dat deed het allemaal niet. Ik kan het ook wel een beetje begrijpen. Maar aan de andere kant, ik vind het zo verschrikkelijk jammer. Want in feite betekent het toch dat ons vertrouwen op de Heere God, en dat zeg ik ook tegen mezelf hoor, vaak toch maar erg theoretisch is. Als het goed gaat in Nederland, dan zijn we toch in de eerste plaats dankbaar aan die politici die het dan goed of heel goed gedaan hebben. Als we genezen, dan zijn we dankbaar naar de genezings, naar de dokters. En ik zie dat ook zelfs bij de genezingsbedienaar. Hoe mensen uitbundig met tranen hem bedanken. Terwijl als het goed is, en gelukkig gaat het vaak goed, wijzen ze op de Heere God die het gedaan heeft, niet zij. Ze zijn alleen maar bemiddelaars geweest, alleen maar doorgeefluiken. Maar we hebben die neigingen. We vertrouwen wel op de Heere God, maar we zijn ook blij dat we het geld ervoor hebben en dat de dokters er zijn en al die andere dingen. En dat is heel gewoon, dat is heel menselijk, dat is ook heel goed. Ons vertrouwen wordt het meest op de proef gesteld als de menselijke hulpbronnen uitgeput zijn. En nogmaals, we moeten vertrouwen hebben in alle omstandigheden, ook daar waar we wel menselijke mogelijkheden hebben. Dat spreekt vanzelf. Het mooiste vertrouwen is als de menselijke middelen en mogelijkheden uitgeput zijn. Geef ons heden ons dagelijks brood. We hebben ook hopelijk, ik tenminste wel, de mensen gekend die onder zulke armoedige omstandigheden leefden, dat ze echt niets meer hadden en om de Heere God om hulp baden en het dan ook kregen op diezelfde dag. Stiekem ben ik daar wel eens jaloers op. Stiekem denk ik wel eens, dat zou ik ook wel eens willen meemaken. Maar dat is mij niet beschoren. Ik heb het te goed. En ik ben ook heel dankbaar voor de dokters, maar toch. Ik ga u tenslotte iets lezen uit Jeremia 17 en daar sluit ik mee af. Jeremia 17. Ik heb eigenlijk niet goed gekeken hoe de herziende Statenvertaling het weergeeft. Ik ben erg benieuwd. Jeremia 17, vers 5. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. Nou, dat is krasse taal. Want in feite doen we dat allemaal. Maar de gedachte is natuurlijk, die alleen maar op mensen vertrouwt en eigenlijk de Heere God buiten haakjes heeft geplaatst. Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Dan moet u even op dat zinnetje letten. Dat zijn mensen die, als het goede dan ook naar ze toe komt, dat niet opmerken. Ze hebben zich afgesloten voor het goede, voor de zegen. Die kale struik die staat daar en die smacht naar zegen, naar water in dit geval, maar die wil het niet waar hebben. En als het water komt, dan ziet hij het niet. Och, mocht u heden erkennen wat tot uw vrede dient, zegt de Heer Jezus over Jeruzalem. De zegen zou er kunnen zijn, maar je stelt je er niet voor open. Je vertrouwt liever op mensen. En dan het contrast, vers 7. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. En dan staat er, hij merkt het niet als er hitte komt. Dat is eigenlijk in het Hebreeuws dezelfde uitdrukking. Ze hebben allebei iets niet door. Dat is prachtig, kun je een preek overhouden. Onthouden als je een preekthema nodig hebt, deze twee versen, is heel mooi. De een ziet niet dat het goede er is en op het op hem afkomt. De ander leeft zo dicht bij de Heer dat hij eigenlijk niet eens oog heeft voor al die dingen die eventueel zijn vertrouwen zouden kunnen beschamen, die hem de moed zouden kunnen ontnemen. Het gaat langzaam heen. Hij rust in God. Hij rust in God. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij waterloop. Hij merkt het niet als het er komt. Het doet hem niks. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Dat is mooi, hè? Wij delen de wereld in wedergeboren en niet wedergeboren. Dat is een andere indeling. De indeling tussen de rechtvaardige en de goddeloze. De rechtvaardige vertrouwt alleen op mensen. Hij heeft met de Heer God niks te maken. En als de zegen van God op hem afkomt, heeft hij niet eens door. Hij heeft geen antenne meer, hij heeft geen zintuigen meer om het goede van God op te merken. De rechtvaardige is degene die op de Heere vertrouwt en die het niet eens doorheeft als er rampspoeden op hem afkomen. Want hij heeft zijn hele weg, zijn hart, zijn leven, zijn toekomst, zijn weg, zijn lot in de handen van de Heere gegeven. Op hem is zijn vertrouwen. Dat is een gezegend mens. En die ander is niet alleen maar een pechvogel, hij wordt een vervloekt mens genoemd. Nou, dat leek mij de mooiste afsluiting bij zondag 50, vraag 125. Laten we daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden en op u alleen stellen. Tot zover het woord van God.